Dit zegt de Heer. Misdaad op misdaad heeft Juda begaan. Ze hebben de wetten van de Heer verworpen en zich niet gehouden aan zijn geboden. De valse goden waar hun voorouders al achteraan liepen, hebben ook hun doen dwalen. Daarom zal ik mijn vonnis niet herroepen. Ik zal Juda in vlammen doen opgaan. Vuur zal de burchten van Jeruzalem verteren. Dit zegt de Heer. Misdaad op misdaad heeft Israël begaan. Daarom zal ik mijn vonnis niet herroepen. Ze verkopen de rechtvaardigen voor zilver en de armen voor een paar sandalen. Ze zijn erop uit de zwakken in het stof te laten kruipen en de machtelozen dringen ze opzij. Een zoon en zijn vader komen bij hetzelfde meisje en maken zo mijn heilige naam te schande. Ze strekken zich naast de altaren uit op kleren die ze in de onderpand hebben en in het huis van hun God drinken ze wijn die als boete was ontvangen. En toch heb ik terwille van jullie de Amorieten uitgeroeid, die zo groot waren als ceders en zo sterk als eiken. Met wortel en tak roeide ik ze uit. Ik heb jullie uit Egypte weggeleid. Ik heb jullie 40 jaar lang door de woestijn gevoerd, opdat jullie het land van de Amorieten in bezit konden nemen. Sommigen van jullie maakte ik profeet, anderen Nazireer. Zo is het toch, Israëlieten, spreekt de Heer. Maar jullie gaven de Nazireërs wijn te drinken en tegen de profeten hebben jullie gezegd, jullie mogen niet profeteren. Daarom zal ik de grond onder jullie voeten doen kraken, zoals een kar vol schoven kraakt. De snelste man vlucht dan tevergeefs. De sterke heeft niets aan zijn kracht. De krijgsheld redt zijn leven niet. Geen boogschutter houdt stand. Geen hardloper ontkomt. Geen ruiter brengt het er levend af. Zelfs de dapperste held zal naakt moeten vluchten die dag, spreekt de Heer.
Dankjewel, Nathan. Goedemorgen, allemaal. We gaan dus verder in onze reeks spreken door Amos. En nu zitten we dus aan hoofdstuk 2, vers 4 tot 16. Toen ik 17 was en ik woonde in Londen, ging ik regelmatig op een zondag naar Speakers Corner om te evangeliseren. Ik heb hier een foto. Nu, Speakers Corner is een plaats in het centrum van Londen, in Hyde Park, waar mensen samenkomen om te debatteren en discussiëren. Onder andere ook veel moslims en christen die in discussie gaan over hun geloof. Wie heeft nu gelijk? Is de Bijbel Gods woord of de Koran? Het waren boeiende tijden voor mij. Maar je hebt daar allerlei soorten mensen met verschillende overtuigingen. Van normale mensen tot mensen met bizarre overtuigingen. Hier heb je een voorbeeld. Christian atheism. To follow Jesus is to reject God. Al dat hij daarmee bedoelt, weet ik niet. Maar je hebt dus allerlei soorten mensen. En dat zie je ook veel in Speakers Corner. Mensen met borden waar dat een zeer pessimistisch boodschap op staat van komend oordeel, van de einde van de wereld. Waarschijnlijk herkent u het soort persoon die ik beschrijf. Nu, als we denken aan de profeten van het Oude Testament, is dit het beeld dat wij hebben in onze gedachten. Iemand die wordt als gek beschouwd door meeste mensen, met een boodschap van komend oordeel. Wanneer we Amos lezen, is dit hoe wij Amos voorstellen in onze gedachten. Nu, Amos had zeker een negatief boodschap over Gods komend oordeel en toorn. Maar ik denk dat we mogen niet Amos en de andere profeten in het Oude Testament vergelijken met deze mensen in Speakers Corner. De rol van een profeet in Israël was goed erkend en aanvaard in de maatschappij. Een profeet was Gods woordvoerder. Hij was iemand die geroepen was om Gods boodschap te brengen naar het volk van Israël. En sommigen behoorden zelfs tot de gevestigde orde van de maatschappij. Bijvoorbeeld Jeremia. Hij was priester. Of de profeet Jesaja, wie de koning Hiskia persoonlijk kende. En hij had direct toegang tot het koninklijk paleis. Dus een profeet werd niet onmiddellijk beschouwd als een hek. Als iemand die we niet moeten naar luisteren. Integendeel, toen de Israëlieten de eerste woorden van Amos zijn boodschap hoorden, namelijk dat de profetieën die hij uitsprak over de buurlanden, over hun buurlanden, waarover Peter het over had vorige week, ik denk dat ze zeer tevreden waren met Amos zijn boodschap. Want de buurlanden van Israël waren hun vijanden. Dus om te horen dat God zal hun vijanden oordelen en vernietigen, dat was reden voor een feest te vieren. Deze volkeren hadden verschrikkelijke dingen gedaan. We lezen dat ze hadden de Israëlieten vermoord en verkocht als slaven. Nu, misschien herinnert u vorige week, er waren zes profetieën dat we gelezen hebben. De eerste drie landen in hoofdstuk 1 zijn dus Syrië, de Filistijnen en Tyrus. En deze waren landen die geografisch dicht bij Israël waren. Hier heb ik een kaart, je kunt het opnieuw zien. Syrië noorden, de Filistijnen in het westen en Tyrus ook in het noorden. Dus dat waren buurlanden. Maar dan hadden nog de volgende drie volken, de Edomieten, de Ammonieten en de Moabieten. Dat waren niet alleen buurlanden, ze waren niet alleen geografisch dicht bij Israël, ze waren ook bloedverwanten. Dus een stapje dichter. En nu komen we aan Juda. Juda, het zuidelijke koninkrijk. Misschien herinnert u zich van vorige week dat bijna 200 jaar eerder Israël was verdeeld in twee koninkrijken. Noorden, koninkrijk van Israël, en het zuiden, koninkrijk van Juda. Maar ik denk dat de Israëlieten nog steeds blij waren met de boodschap van Amos. Want Juda ook was een vijand geworden van Israël. Ongeveer 40 jaar voor Amos hadden ze een oorlog gevochten tegen elkaar, Israël en Juda. Een land die vroeger één volk, het volk van God waren, was nu verdeeld en vochten tegen elkaar. Maar dan, vanaf vers 6 valt de doodsklap voor Israël. Net zoals hun vijanden komen zij ook onder Gods oordeel te staan. Israël had dit niet verwacht. Misschien dachten ze, nee, God zal alleen onze buurlanden oordelen. Maar eigenlijk meest van de boodschap die we lezen over Amos is voor Israël bestemd. En zijn woorden zijn vreselijk. We moeten gewoon opnieuw vers 13 tot 16 lezen. God is de vijand geworden van Israël. Nu, dat God de vijand is van de vijanden van Israël, dat is te begrijpen. Maar God die de vijand wordt van zijn eigen volk, de uitverkoren volk van God, dat zij in hetzelfde bootje zitten als hun heidense buren die ze zo op neerkijken, dat was totaal onbegrijpelijk voor hen. Maar hoe is het zo ver gekomen? Waarom komt Gods oordeel te staan onder Israël? Drie redenen. De eerste reden, omdat het volk niet de wet van God volgde. Dat lezen we in vers 4. zal het even voorlezen. Zo zegt de Heere, om 3 overtredingen van Juda, ja om 4, zal ik het niet herroepen, omdat zij de wet des Heeren verworpen en zij in zijn inzettingen niet onderhouden hebben. Maar hun leugengoden, die hun vaderen reeds achterna liepen, hen hebben verleid. Dus, wat is de reden waarom dat Israël onder Gods oordeel komt? Omdat ze de wet niet gevolgd hebben. Ze hebben Gods waarheid verworpen en in plaats daarvan gekozen voor leugens. De leugens van hun voorvaders, namelijk afgoderij. Nu, om even de context te schetsen. Dit is een periode in de geschiedenis van Israël waarin dat ze rijkdom en macht kenden. Het is eigenlijk te vergelijken met de gouden tijdperk van Salomo. Maar afgoderij was ook aan het toenemen. En de Israëlieten baden tot Baal en de andere afgoden van hun buurlanden. Hier aan de rechterkant zie je een standbeeld van Baal. En de Israëlieten baden en tot deze god, dus de afgod. De eerste koning van Israël, Jeroboam, die had dus Israël, die de reden was waarom dat Israël gesplitst had, wou niet meer dat het volk van God naar Jeruzalem ging om God te aanbidden. Hij vreesde dat het volk zal opnieuw zich toewijden aan de koning van Juda, die een nakomeling was van koning David. En daarom koos hij 2 plaatsen, Bethel en Dan, als alternatief plaatsen waar het volk van God kan aanbidden en offers brengen. Maar de godsdienst in Bethel en Dan was niet het zuiver geloof. Er waren praktijken van de heidense godsdiensten erbij toegevoegd. Maar onder andere, ze maakten afbeeldingen van goden en gebruikten tempelprostituees. Tijdens heel de geschiedenis van Israël, we lezen het telkens opnieuw, worstelden ze met afgoderij. Ze wouden zo zijn gelijk hun buurlanden. Hun buurlanden baden tot afbeeldingen en zij wouden hetzelfde doen. Dus mijn eerste vraag voor ons vanmorgen is, welke afgoden hebben wij in ons eigen leven? Misschien bidden wij niet tot een standbeeld, maar alles dat de plaats inneemt van God is een afgod. Ik denk aan de materialisme van het Westen, maar ook misschien onze hobby's. Of ons carrière opbouwen. Of ons huis. Zelfs misschien andere mensen kunnen een afgod worden voor ons. Of het verlangen voor een gemakkelijk leven. Al deze dingen zijn niet goed wanneer ze de plaats innemen van God. De tweede reden waarom Israël komt onder Gods oordeel te staan, is omdat zij niet rechtvaardig hebben gehandeld. Laat ons eens kijken naar vers 6 tot en met 8. Zo zegt de Heere, om 3 overtredingen van Israël, ja om 4, zal ik het niet herroepen. Omdat zij de rechtvaardigen voor geld verkopen en de armen om een paar schoenen. Zij die ernaar snakken, dat stof van de aarde zij op het hoofd der geringen heringen, en die de weg der weerlozen ombuigen. En een man en zijn vader gaan naar hetzelfde meisje, om mijn heilige naam te ontwijden. Op vaar verpande klederen strekken zij zich uit naast elkaar. En de wijnder, dat zullen we dan later bekijken. Dus, de tweede reden is omdat ze niet rechtvaardig hebben gehandeld. Voor God, hoe wij omgaan met anderen is zeer belangrijk. We mogen de juiste doctrines geloven. We mogen zelfs elke zondag naar de kerk gaan. Maar zonder liefde voor ons naaste is het zinloos en leeg. In het Engels zeggen we, het is hot air, het is maar warme lucht. Betekent niks. Nu, de maatschappij in Israël was schuldig, de Israëlieten waren schuldig van sociaal onrecht. De rijken profiteerden van de armen en mensen waren bezig met elkaar aan het uitbuiten. Om een voorbeeld te geven. In Exodus 22, vers 26 en 27 stipuleert de wet dat wanneer iemand een kleed geeft als onderpand, moeten zij dit terugkrijgen voordat de zon ondergaat. De reden waarom is dat mensen gebruikten hun kleed als een deken voor de nacht. Maar we lezen in vers 8 dat dit niet gebeurde. Mensen houden het kleed tijdens de nacht, zelfs naast de altaar van God. Nu was waarschijnlijk een uiterlijke schijn van heiligheid en religiositeit. Maar in praktijk, de mensen waren elkaar aan het misbruiken en uitbuiten. Het doet mij denken aan de Rooms-Katholieke Kerk tijdens de Reformatie. Er was toen veel corruptie in de kerk en mensen konden zelfs vergeving kopen in de kerk. En het geld werd gebruikt om de paleis van de paus te bouwen. Maar we moeten ook naar onszelf kijken. Zijn wij evangelische christen ook niet soms schuldig van sociaal onrecht? Omdat wij te weinig aandacht besteden aan de materiële noden van mensen. Soms zijn niet-christenen sneller om praktisch hulp aan te bieden dan wij christenen. De Bijbel is zeer duidelijk hierin. God verdedigt de armen en de zwakken. Voor God is sociaal onrecht een gruwel. Dus wij moeten ons inzetten voor de armen, de zwakken en de vreemden. Goed, de derde reden. De Israëlieten ontkenden Gods openbaring. Vers 11 en 12. En uit uw zonen verwachtte ik er tot profeten en uit uw jongelingen tot Nazireërs. Is dat soms niet zo, hij Israëlieten, luidt het woord des Heeren. Maar hij gaf de Nazireërs wijn te drinken en gebood de profeten, hij mocht niet profeteren. We hebben hier twee groepen, de profeten en de Nazireërs. De Nazireërs, dat waren mensen die voor een periode van hun leven apart waren gezet, soms heel hun leven, in de dienst van de Heer. We lezen erover in Numeri 6, vers 1 tot 21. En als teken van hun toewijding aan God mochten ze geen wijn drinken en ook niet hun haar laten knippen. Denk aan Simson. Hij was een Nazireër. De Nazireërs en de profeten samen, allebei waren geroepen om God te dienen. Ze hadden een geestelijke functie in hun samenleving. Dus wat deden de Israëlieten verkeerd? Wel, ze lieten de Nazireërs wijn drinken en ze dwongen de profeten om te zwijgen. Met andere woorden, deze mensen mochten hun geestelijke taak niet uitoefenen. Gods bedoeling met de Nazireërs en de profeten was om zijn volk te herinneren aan zijn waarheid. Ze moesten Gods boodschap brengen en het volk aanmoedigen om zich tot God te richten. Dus wat ze eigenlijk deden, de Israëlieten, door hen te verhinderen, waren ze Gods stem aan het zwijgen. Ze gaven God niet de kans, de mogelijkheid om tot hen te spreken. Ze ontkende Gods openbaring. Wat betekent dit voor ons vandaag? Wel, vandaag wij, de kerk, zijn Gods stem in deze wereld. Wij hebben de profetische taak om Gods boodschap, het evangelie, te verkondigen en te vertellen aan mensen van alle naties. Maar vaak zijn wij als kerk stil en we zeggen niks. Maar onze taak is niet alleen om het evangelie te verkondigen, maar we moeten opkomen voor Gods normen en waarden in onze samenleving. Gisteren, toen ik aan het surfen op internet was, zag ik foto's van het overschot van geaborteerde baby's. En het was verschrikkelijk om te zien. Dit is een voorbeeld van hoe wij als kerk moeten opkomen voor Gods waarden en normen. Het is een gruwel in Gods ogen, maar vaak zijn wij stil en zeggen wij niks. Vaak zijn we te bang of we trekken ons terug in onze kerk. Wij zijn Gods stem in deze wereld. Het is onze verantwoordelijkheid om zijn boodschap te brengen. Om de wereld te confronteren zelfs met Gods waarheid. Dus Amos zijn boodschap toonde hoe ernstig de situatie was in Israël. Ja, ze waren rijk, ze hadden macht. En waarschijnlijk namen ze dit als tekens van Gods tevredenheid met hen. Maar in tegendeel, God was niet tevreden. God zou hen oordelen. Ik denk dat wij vandaag zouden Amos gelijk geven als we horen over al de zonden van Israël. Zouden zeggen, ja, natuurlijk verdienden zij Gods oordeel. Kijk wat dat ze deden. Maar het is belangrijk dat wij beseffen dat Israël had dit niet verwacht. Ze dachten dat alles goed ging met hen. Hoe weten we dit? Amos 5 vers 18. We zullen het een keer lezen. Amos 5 vers 18. Wee hun die verlangen naar de dag des Heren. Wat toch zal de dag des Heren voor u zijn? Duisternis is hij en geen licht. De dag des Herens was een dag van oordeel. De profeten hadden, andere profeten in het Oude Testament, hadden er al over gesproken. En Israël keek er naar uit, naar die dag. Omdat ze dachten dat op die dag zou God hun vijanden oordelen en straffen. Ze dachten dat op de dag des Heren zou zij gerechtvaardigd verklaard zijn in de ogen van hun buurlanden. Nou, Amos zegt tegen hem, waarom kijken jullie er naar uit? De dag van de Heer is geen opluchting, maar zal vreselijk zijn voor Israël. Omdat Israël ook zal geoordeeld worden. Israël dacht dat als Gods uitverkoren volk, dat ze konden niks verkeerd doen. Ze genoten van een bijzonder relatie, een verbond met God dat geen ander volk op aarde had. En God had zelf gezegd, dat hij altijd trouw zou blijven en nooit hen in de steek zou laten. Dus ze voelden zich veilig. En dat leidde tot een houding van zelfgenoegzaamheid tegenover de zonde. Ze konden niks verkeerd doen in hun gedachten, omdat hun lot verzekerd was. Dus wat een shock voor hen om te ontdekken dat God niet tevreden was met hen. Dat zij ook onder Gods oordeel komen te staan. Dat ze even slecht zijn als hun buurlanden, hun vijanden. Waar Israël fout ging, was dat ze beschouwde Gods genade als iets vanzelfsprekend. En in de plaats van een houding van dankbaarheid en nederigheid, Gods genade was een excuus geworden voor zonde. Dus wat kunnen wij leren van het voorbeeld van Israël? Hoe zijn wij gelijk aan Israël? Twee toepassingen. 1. Israël was snel om zijn buurlanden te oordelen, zonder te beseffen dat zij zelf onder Gods oordeel stonden. Zijn wij ook niet snel om anderen te oordelen? Zijn we niet snel om de vreemdeling te oordelen? Of soms gewoon omdat ze anders zijn dan wij? We hebben gehoord hoe dat God verdedigt de armen, de zwakken en de vreemdeling. Maar ook onze medechristenen. Soms denken wij, oh, hij of zij is geen goed christen. Kijk naar wat ze doen. Soms doen we zelfs mee aan roddel in de gemeente. Soms spreken wij oordeel uit over onze broeders en zusters in de Heer. Tweede toepassing. Israël was verbaasd om te ontdekken dat zij ook onder Gods oordeel stonden. Wist u dat wij christenen zullen ook op een dag geoordeeld worden? We lezen hierover in 1 Korintiërs hoofdstuk 3, maar ook in Hebreeën. In 1 Korintiërs 3 staat er geschreven: ieders waak zal aan het licht komen, want de dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur verschijnt. Hoedanig ieders waak is, dat zal het vuur uitmaken. Dus onze daden, onze waken zullen beproefd worden met vuur. En in Hebreeën hoofdstuk 9 lezen we dat God zal alle mensen oordelen. God is rechtvaardig en doet niet mee aan vriendjespolitiek. Zelfs wij als christenen zullen geoordeeld worden. En op die dag van oordeel, zullen onze zonden en tekortkomingen aan het licht gebracht worden. Dus om af te sluiten, hoe is het met ons? Zijn wij gelijk Israël? Voelen wij ons te veilig in onze christelijke tradities? Zijn wij zelfgenoegzaam geworden tegenover zonde in ons eigen leven? Israël moest nederig blijven voor God en niet Gods genade als iets vanzelfsprekend beschouwen. Zijn wij nederig voor God? Zijn er bepaalde zaken in ons eigen leven waar wij niet buigen voor God? Zijn er afgoden in ons leven die wij moeten vernietigen? Laat ons een periode van stil gebed nemen om God te vragen: zijn er dingen in ons eigen leven die wij moeten veranderen? Zijn er afgoden die wij moeten vernietigen? Moeten wij opnieuw de knie buigen voor God vanmorgen? Wie is als u, Heer, de leeuw maar ook het lam? Heer, u bent almachtig en u bent rechtvaardig. U kan geen zonde toelaten en uw oordeel is juist en rechtvaardig. Heer, wij beseffen dat wij ook kort schieten dat er dingen zijn in ons eigen leven die niet goed zijn. Heer, wij willen deze dingen belijden voor uw troon en vergeving ontvangen van u, want u bent de leeuw, maar ook het lam. Heer, help ons om altijd nederig te blijven voor u, om iedere dag te beseffen wie u bent en wie wij zijn, dat wij maar stof en aarde zijn. Heer, wij willen uw genade niet beschouwen als iets vanzelfsprekend, maar wij willen blijven u danken. Help ons, Vader, om dicht bij u te wonen, om meer en meer op u te gelijken. In Jezus' naam. Amen.